Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze laatste avond van het jaar 2019. In de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde het niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 102 en daarvan het 15e vers: als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit het stof is, neemt een end door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen. Gij die de eeuwen acht als uren, zult alle eeuwigheid verduren. Het 15e van 102. Luisteren met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Spreuken 1, de versen 8 tot en met 33. En daarna zingen wij het tweede vers van Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wij noemden u Spreuken 1 vers 8 tot en met 33 en daarna het tweede van 25.
Mijn zoon, hoor de tucht uw vaders en verlaat de leer uw moeder niet. Want ze zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn en ketenen aan uw hals. Mijn zoon, indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet. Indien zij zeggen, ga met ons, laat ons loeren op bloed, ons versteken tegen de onschuldigen zonder oorzaak, laat ons zijn levens verslinden als het graf, ja, geheel en al, gelijk die in de kuil nederdalen. Alle kostelijk goed zullen wij vinden en onze huizen zullen wij met roof vullen. Hij zult uw lot midden onder ons werpen en we zullen allen één buidel hebben. Mijn zoon wandelt niet met hen op de weg. Weer uw pad, weer uw voet van hun pad. Want hun voeten lopen ten boze en ze haasten zich om bloed te vergieten. Zekerlijk, het net wordt er vergeefs gespreid voor de ogen van allerlei gevogelte. En deze loeren op hun eigen bloed en versteken zich tegen hun zielen. Zo zijn de paden van een iegelijk die gierigheid pleegt. Zij zal de ziel van haar meesters vangen. De opperste wijsheid roept overluider buiten. Zij verheft haar stem op de straten. Zij roept in het voorste der woelingen. Aan de deuren der poorten spreekt zij haar redenen in de stad. Gij slechte, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen? En de spotters voor zich spotterij begeren en de zotte wetenschap haten? Keurt u tot mijn bestraffing? Zie, ik zal mijn geest uw lieden overvloedelijk uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekendmaken. Terwijl ik geroepen heb en gelieden geweigerd heb, mijn hand uitgestrekt heb en er was niemand was die opmerkte, net al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet gewild, zo zal ik ook in uw lieden verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vrezen komt. Wanneer uw vrezen komt gelijk een verwoesting en uw verderf aankomt als een wervelwind, want uw benauwdheid en uw angst overkomt, dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Ze zullen mij verhoed zoeken, maar zullen mij niet vinden. Daarom dat zij de wetenschap gehaald hebben en de vrezen zeren niet hebben verkoren. Ze hebben in mijn raad niet bewilligd. Al mijn bestraffingen hebben zij versmaad. Zo zullen ze eten van de vrucht ons wegs en zich verzadigen met hun raadslagen. Want de afkering der slechten zal hen doden en de voorspoed der zotten zal hen verderven. Maar die naar mij hoort zal zeker wonen. En zal gerust zijn van de vrezen des kwaads.
Tekst voor de prediking op deze oudejaarsavond kunt u vinden in Spreuken 1, vers 20 tot en met 23. En wij lezen dan in Spreuken 1, vers 20 tot en met 23. De opperste wijsheid roept overluid daarbuiten. Zij verheft haar stem op de straten. Zij roept in het voorste der woelingen. Aan de deuren der poorten spreekt zij haar redenen in de stad. Gij slechten, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen? En de spotters voor zich de spotternij begeren. En de zotten wetenschap haten. Keert u tot mijn bestraffing. Zie, ik zal mijn geest u lieden overvloediglijk uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. Tot zover onze tekst. We willen deze avond ook stilstaan bij degenen die ons in het achterliggende jaar zijn ontvallen en meeleven met de nabestaanden. En dat is op zondag 27 januari Arie Molenaar in de leeftijd van 86 jaar. En op vrijdag 22 februari Pieter van de Breevaart in de leeftijd van 73 jaar. Op zondag 2 juni Meeuwis Veldhoen in de leeftijd van 87 jaar. Op dinsdag 17 september Willem Marius Groenenboom in de leeftijd van 79 jaar. Op vrijdag 4 oktober Arie Joris van Gelder in de leeftijd van 81 jaar. Op zondag 10 november Willem van den Berg in de leeftijd van 80 jaar. En op vrijdag 15 november Wilhelmina Boer van de Graaf in de leeftijd van 83 jaar. Het is altijd weer een gewichtig moment, gemeente, wanneer wij deze namen oplezen. We hebben ze gekend. Er is droefheid, vooral bij degene die hen nastaren. En heimwee ook deze dagen, en we willen hen ook straks in het bijzonder in ons gebed de Heere opdragen en hen ook Gods sterkte, troost en nabijheid toewensen deze avond. Verder ligt onze broeder A. Schipper op sterven. We willen samen ook hem de Heere opdragen met zijn vrouw en kinderen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heren, op deze oudejaarsavond zijn wij allen toonbeelden van uw langmoedigheid. En wat is het een groot voorrecht dat wij dan het jaar begeren af te sluiten in uw huis. Dat wij ons gezet hebben onder dat eeuwig blijvende en levende woord van God. Want alle vlees is als gras en als een bloem des velds. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord des Heeren bestaat tot in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder ons gepredikt is, ook in het achterliggende jaar. En wij bidden en smeken van u, geef toch dat wij voor het eerst of opnieuw ons vast mogen klampen aan dat woord van u. Heere, u hebt immers geen lust in onze dood gehad, voor zover we hier zijn en meeluisteren via de kerktelefoon. Maar daarin dat wij u zouden zoeken, opdat wij het eeuwige leven zouden vinden in de kennis van u, de levende God. En in de kennis van uw Zoon, die gij gezonden hebt naar deze aarde, om te zoeken wat verloren is. En Heere, wij bidden u, geef toch dat die klanken deze avond ook door mogen dringen, diep in ons hart. Wanneer het ons zo ruim verkondigd staat te worden als u het geeft, als wij luisteren naar de stem van de opperste wijsheid. En daartoe is een wonder nodig, Heere, dat gij onze oren en onze harten opent, opdat we die stem mogen vernemen voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Voor het eerst wanneer wij nog dood zijn in zonde en in misdaden. Maar u hebt het zelf beloofd, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze horen, die zullen leven. Ontwaakt gij die slaapt. En staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Maar ook degenen die geestelijk levend gemaakt zijn, Dat ze herinnerd mogen worden aan dat grote moment dat gij in hun leven gekomen bent. En dat het hen zal verootmoedigen deze avond en zal verwonderen. Dat gij die stem eens liet horen en dat zij die mochten herkennen. En geef, Heer, dat ze die vanavond ook mogen herkennen. Want uw woord die zegt het heel duidelijk. Mijn schapen horen mijn stem. En zij volgen mij. En wij bidden u, geef toch dat uw knecht ook ertoe verwaardigd wordt om die stem te mogen vertolken. Heere, wij bidden u of gij dat dan ook wilt toepassen in ons midden. Zodat het tot een eeuwige zegen mag zijn en dat het voor ons een onvergetelijke oudejaarsavond zal worden. En Heere, dan hebben wij samen ook de namen genoemd die ons in het achterliggende jaar ontvallen zijn. En wij bidden u voor de nabestaanden die ook in ons midden zijn of die elders zijn. Als hun gedachten teruggaan naar het moment dat ze afscheid moesten nemen van hun geliefde. Wat is dat een moeilijk moment geweest. En nog, dat zal altijd meegedragen worden in het hart. Dat zal altijd pijn blijven doen en droefheid geven. En heimwee geven, o Heere. Wij zijn zwakke mensenkinderen die niet opgewassen zijn tegen de dood. Maar ach Heere, wij smeken u, gij die alleen de trooster bent, omdat gij alleen de eeuwige troost kunt geven. Zend uw troost tot hun harten en wilt gij hun tranen toch in uw fles opvangen, o Heere, dat ook de rouw in hun leven geheiligd mag worden, opdat zij ook gaan zien voor het eerst of bij vernieuwing wat het is om God te missen. En daarover te rouwen over de zonde, die immers de oorzaak is van al deze smart en al deze rouw. En wij bidden u of gij daar in hen die ware troost wil schenken die er alleen in Christus te vinden is. O Heilige Geest, gij zijt de trooster, de beloofde trooster in het hart. Gij alleen kunt de troost ook in het hart dragen en kracht geven om ook het achterliggende jaar achter ons te laten en te sterken om die drempel te overschrijden naar het nieuwe jaar toe. En dan draag ook in het bijzonder onze broeder Schipper aan u op. We weten niet of hij nog leeft, dat weet u op het allervolmaakst. Maar gedenk hem als hij nog leeft, dat hij dan uw genade mag ontvangen, o Heere, om u te kunnen ontmoeten. En wij bidden u ook voor zijn vrouw en kinderen. Wilt u hen sterken en ondersteunen in deze moeilijke ogenblikken. Heren, we denken aan hen. En wij bidden u of gij uw troost en bijstand kennelijk wil doen ervaren. Heren, wij bidden u zo voor allen die het moeilijk hebben in ons midden. Die zich eenzaam voelen op deze avond. Wilt gij hen toch bezoeken. Wij bidden u ook voor deze wereld, die op allerlei manieren proberen het jaar af te sluiten, dat wij toch niet met hen meedoen, dat wij het niet zullen doen zoals de wereld, maar dat wij op de knieën zullen gaan, Heere, en dat wij ons mogen verheffen tot u die in de hemel woont, die onze tijden in uw hand hebt. Heere, wij bidden u voor deze wereld. Want de opperste wijsheid roept, niet alleen in de kerk, maar ook overluid daarbuiten, op de straten en daar waar veel mensen bij elkaar komen in de stad. Heere, geef toch dat die stem ook door middel van de kerk in Nederland mag klinken. En dat die stem ook effect zal hebben in ons donkere vaderland. Opdat er ook nog van buitenaf getrokken mogen worden naar u en naar uw dienst en naar uw huis. Heere, zegen ons en help ons als we geroepen zijn uw woord te verkondigen. Zalf ons met uw Heilige Geest en verhoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 119, daarvan de versen 3, 5 en 67. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdeleen omsingeld rijm bewaren? Gewis, als hij het houdt, naar het heilig blad, dat is, naar het heilig woord. En dan vers 3, daar beginnen we mee. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die op mij, op mijn paan te leidsman strekken. En dan 67, en dat is, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Er zijn twee rondgangen. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de christelijke doeleinden. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking het vierde vers van Psalm 19. Des Heren werd nochtans verspreid volmaakter glans. Terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. Wat Gods bevel ons zegt, vertoont ons het heiligs recht en kan geen kwaad gedogen. Zijn wil die het hart verheugt, hij is zuiverheid en deugd, verlicht de duistere ogen. Het vierde vers van Psalm 19 na het amen van de prediking. We willen op deze oudejaarsavond luisteren naar een welmenende en ernstige oproep van de opperste wijsheid. Dat schrijven we boven de prediking. Een welmenende en ernstige oproep van de opperste wijsheid. En we staan dan stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de plaats van deze oproep, want we lezen in onze tekst, leest u maar mee gemeente, dat de opperste wijsheid overluid roept en er staat de plaats aangegeven daarbuiten. En zij verheft haar stem op de straten en zij roept in de voorste der woelingen. Aan de deuren der poorten spreekt zij haar redenen uit in de stad. En dan de inhoud van deze oproep vinden we in 22 en 23a. Gij slechten, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen? En de spotters voor zich de spotternij begeren en de zotten wetenschap haten. Keert u tot mijn bestraffing. En de belofte in deze oproep. Vers 23b. Er staat, zie, ik zal mijn geest u lieden overvloedig uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. Dus we staan stil bij een welmenende en ernstige oproep van de opperste wijsheid. De plaats, de inhoud en de belofte in deze oproep. Allereerst vragen we aan onze tekstgemeente, wie is eigenlijk die opperste wijsheid? Wat staat er eigenlijk in de grondtekst? In de grondtekst staat één woord wat hier vertaald is met opperste wijsheid. Daar staat het woord wijsheden. Alleen als je dat zou invullen, dan zou je het zo kunnen lezen. De wijsheden roept overluid daarbuiten. En dat klopt niet, want er zou er moeten staan, de wijsheden roepen overluid daarbuiten. Misschien zegt u wel, ja dominee, dat is wel een beetje gezocht. Maar dat heeft een betekenis, gemeente. Onze statenvertalers, die hebben gekozen om die wijsheden aan te geven als de opperste wijsheid. En dat niet onterecht, want het gaat hier over een persoon. Dat blijkt heel duidelijk, want hij roept en hij verheft haar stem. Duidelijk, een persoon. En in die persoon bevinden zich wijsheden in meervoudsvorm. En u bent mij natuurlijk al voor wie die persoon is. Dat is niemand minder dan de meerdere Salomo, de Heer Jezus Christus, zoals we hem ook aantreffen in Spreuken 8. Want in hem, dat is de Zoon van God, zo zegt Paulus in Colossenzen 2 vers 3, woont de wijsheid van God lichamelijk in zijn menselijke natuur. En toch heeft het een betekenis, gemeente, dat er staat wijsheden. Wijsheden. Het gaat namelijk om de wijsheid van de Vader. En de wijsheid van de Zoon. En de wijsheid van de Heilige Geest. Dat zijn wijsheden in meervoud. En het is niet zo dat die nu samenkomen in de Zoon, zodat ze daartoe beperken, met eerbied gesproken, in één persoon. Nee, gemeente. Maar dat heeft alles te maken met de speciale openbaring van de Heer Jezus. Toen hij naar deze aarde kwam, toen heeft God de Vader zijn wijsheid laten zien. Door zijn Zoon, naar deze aarde te sturen en onze menselijke natuur aan te nemen. En vervolgens hem te vervullen met de wijsheid van de Heilige Geest. Want hij is gezalfd met de Heilige Geest. En daarom is het terecht dat in onze vertaling staat, hij is de opperste wijsheid. Dat betekent dat niemand boven hem uitstijgt als het gaat om de wijsheid. En die wijsheid, die openbaart zich in het woord van God. En daarom deze avond horen wij het woord van de drie enige God tot ons komen. En dat door middel van de prediking, dat eenvoudige, dikwijls zo verachte middel, dat heeft God uitgekozen om die wijsheid te laten horen, duidelijk te laten horen. Wij lezen dat in 1 Korinthe 1 vers 24, daar staat, maar hun die geroepen zijn, bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en nou komt het, en de wijsheid Gods. De wijsheid Gods openbaart zich in de schepping en in de onderhouding van de schepping. Maar daar gaat het in onze tekst niet over. Het gaat hier in het bijzonder over de wijsheid Gods in het werk der genade. Dat God zich ontfermt over arme, verloren zondaren. Zonder dat ook maar één van Gods eigenschappen geschonden wordt. Tekort gedaan wordt, gemeente. En dat heeft hij duidelijk getoond, die wijsheid, in het zenden van zijn Zoon. In het bijzonder door hem over te geven in die o zo vreemde weg. Wel voor ons een bekende weg. Dat is die weg van lijden en van sterven. Om zo aan Gods recht te voldoen. Maar hem ook te verhogen tot een vorst en tot een zaligmaker. Om Israël te geven vergeving der zonden. En wat doet deze opperste wijsheid in onze tekst? Hij roept. En hij doet dat met gebaren. We kunnen dat lezen in vers 24. Waar staat dat hij zijn hand heeft uitgestrekt. Dus jongens en meisjes, hij wil opvangen. Hij wil de aandacht trekken. En dan staat er ook duidelijk dat hij overluid roept. En zijn stem verheft. Iedereen moet het horen. En op allerlei manieren probeert hij de aandacht te trekken. Met zijn handen, met zijn lichaam. Toont hij in zijn gebaren dat hij iets heel belangrijks heeft te zeggen. En waar doet hij dat dan? Onze tekst zegt, daarbuiten. Dus niet alleen maar hier binnen de muren van dit kerkgebouw. Maar ook daarbuiten. En dan wordt dat nader omschreven, namelijk op de straten. Waar de mensen lopen. Waar we nu het vuurwerk horen knallen. Op de straten. En in de voorste der woelingen. Vers 21. En dat betekent hier een plaats waar heel veel mensen bij elkaar komen. Duizenden mensen. En dan staat er ook de deuren der poorten. En de Oosterling begreep dat heel goed, want daar kwamen heel veel mensen bij elkaar overdag. Daar kwamen de mensen hun producten aanbieden. Daar was elke dag markt, jongens en meisjes. Maar dat was ook de plaats waar rechtszittingen plaatsvonden. Zomaar op de straat, in het openbaar. En dat trok natuurlijk altijd nieuwsgierige mensen, dat kunnen jullie wel nagaan. Zodat mensen wilden horen van wie wordt er nu dan gedagvaard en beschuldigd. En wat zal de rechter uitspreken over die man of over die vrouw. Nu daar wil hij zijn stem, ja daar zal hij zijn stem laten horen. En dat heeft ook alles te maken, gemeente, met het tekstverband. We hebben dat samen voor een gedeelte gelezen vanaf vers 8. Waarom hij zo luidkeels roept. Want als je goed gelezen hebt in de versen 8 tot en met 19, dan kun je misschien wel een klein beetje snappen, jonge mensen, ik spreek jullie eventjes aan, waarom hij zo luid roept. Want in vers 10 gaat het over een jongen, mijn zoon. Zo wordt hij aangesproken door de spreukendichter. Indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet. En dan gaat het hier over een voorbeeld. Een groep criminelen die door de stad heen lopen. Die zien daar een jongen eenzaam lopen. En ze roepen hem. Psst, hé, luister eens. Kom jij eens eventjes hier naar ons toe. Zou jij ook met ons mee willen gaan? Want wij gaan op rooftocht. En we gaan mensen doden, dus die mensen die zullen echt geen getuigen kunnen zijn dat wij gaan stelen. En nadat we ze dan gedood hebben, dan nemen we de buit mee en dan verdelen wij de buit en dan krijg je ook een groot deel van de buit. Dan ben je in één keer rijk en niemand die er een woord over zou reppen, kom maar mee. En zo wordt die jongen gelokt door die zondaar. En in het hoofdstuk na, hoofdstuk 1, daar gaat het over de verleiding van een vrouw. In vers 16 van hoofdstuk 2 lezen wij, om u te redden van de vreemde vrouw, van de onbekende die met haar lippen, met haar redenen vlijt, verleidt om meegelokt te worden. En dan, ja, seksueel plezier te hebben, om zo in een strik terecht te komen. Begrijpt u, begrijpen jullie nu, dat de opperste wijsheid dan heel luid gaat roepen? Roepen om, ja, om zo'n iemand te waarschuwen. Kijk, en dat is echt ook zo gegaan bij de Heere Jezus. Want het gaat hier natuurlijk over de Heere Jezus. De Heere Jezus die heeft dat echt gepraktiseerd, gemeente. Hij heeft overal zijn stem laten horen. Niet alleen maar in een synagoge. En niet alleen maar in de tempel, gemeente. Maar ook in de vrije natuur. Bij het meer van Galilea. Op een berg. En terwijl hij met de scharen liep. En dat hij een beeld zag in de natuur en de gelijkenissen uitsprak. En het uitriep over Jeruzalem, Jeruzalem, och, dat gij ook een van deze dagen zou bekennen wat tot uw vrede dient. Overluid heeft hij zijn stem laten horen. En dat heeft hij ook laten horen in de rechtszaal van Caiaphas. En voor Pilatus. En zelfs aan het kruis. En toen hij daar stierf, liet hij zijn stem luidkeels horen. Het is volbracht. En gemeente, dat is de roeping van al Gods knechten. Om die stem van de opperste wijsheid te laten klinken. Maar niet alleen van Gods knechten, maar ook van alle christenen. Wij zijn allemaal geroepen, gemeente. Op welke plaats we ook gesteld zijn, om die stem van die opperste wijsheid te laten horen daarbuiten. Het is niet zo dat je de boodschap mee kunt nemen en privé in je zak kunt steken en kunt zeggen, nou, dat die is lekker voor mij, die boodschap. Nee, gemeente, die boodschap moet je meenemen naar je collega toe, naar je buren toe, naar je familie toe. En je moet ook echt beseffen dat je verantwoordelijk bent als jij ook zo'n jongen kent. Die meegezogen wordt. En die omgepraat wordt. Dat je die stem overluid laat horen. Van wie? Van die opperste wijsheid, gemeente. Overal moet dat woord klinken. In de politieke vergaderzaal. In de rechtszittingen. En op de scholen. En in kerkelijke vergaderingen, overal, durven wij dat nog, geliefde gemeente. Dat mogen we ons persoonlijk wel afvragen. Dat wij net als die man een keer in Kapel aan de IJssel die naar de kerk ging. En die zag daar een man op zondag aan het vissen. En toen riep hij die man toe, 6 dagen zult gij werken. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods en dan zult gij geen werk doen. Alleen dat zei hij. En de Heere gebruikte het als een pijl die deze man, die zomaar voor de ontspanning daar zat te vissen, te raken in zijn hart. En hij stopte direct met vissen. En hij begreep maar al te goed wat die man bedoelde toen hij hem dat toeriep als de stem van de opperste wijsheid. Ja, die opperste wijsheid, die treffen we bijvoorbeeld aan in Jesaja 65 vers 2. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik heb mijn handen uitgebreid tot een wederstrevig volk. Die wandelen op een weg die niet goed is naar hun eigen gedachten. Of bijvoorbeeld Openbaringen 3 vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en zal opendoen, ik zal tot hem inkomen en avondmaal met hem houden, hij met mij. Er staat een werkwoordsvorm, dat betekent eigenlijk van ik stond er gisteren al en ik sta er nu en ik blijf er staan totdat, ja, totdat het afgelopen is. En wat zegt hij dan, onze tweede gedachte, de inhoud van deze oproep? En dan komen we bij vers 22. Gij slechten, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen en de spotters voor zich de spotternij begeren en zotten wetenschap haten, keer u tot mijn bestraffing. Gemeente, zouden wij vanavond ook zo aangesproken willen worden? Ik weet nog wel dat in Apeldoorn dikwijls een discussie ontstond van hoe moet je de gemeente aanspreken. Moet je zeggen gemeente of gemeente des Heren. En dan werd er soms een hele theologie aan verbonden, een hele gemeentebeschouwing. Maar als nu vanavond de dominee u zo zou aanspreken, zoals dat hier in onze tekst gedaan wordt. Slechten, spotters, zotten. Zou u zich dan aangesproken voelen? Of denkt u dan aan andere mensen? Laten we eens rustig nagaan wat hiermee bedoeld wordt. Wat wordt er nu met slechten bedoeld? Er zijn er wel die denken dat het hier gaat om het oud-Hollandse woord slechten. Zoals we dat straks ook gaan zingen in Psalm 19. Die slechten wijsheid leert. En dan betekent het woordje slechten eenvoudige mensen, zwakbegaafden. Maar daar gaat het hier niet over. En dat blijkt ook heel duidelijk uit de tekst. Het gaat hier over slechten die de slechtigheid beminnen. En dan weten we allemaal wat dat woordje slecht betekent, jongens en meisjes. Slecht, dat is iemand die stiekem en gemeen is. En als je dan ook nog dat bemint, dat je daarvan houdt. Dat zijn goddeloze mensen die echt een vermaak hebben in het zondige. En die ook die zondige praktijken niet willen verlaten. En dan die andere categorie, spotters. Wij weten ook wat dat zijn. Die spotten met het woord van God. En met zijn knechten en met zijn volk. Denk aan de mensen tijdens de omwandeling van de Heer Jezus, die gespot hebben met de Heer Jezus, zelfs tot aan het kruis toe. Die een spotkleed hem aandeden en een doornkroon hem opdeden, koninkje met hem speelden. Denk aan de spotters tijdens de uitstorting van de Heilige Geest. Toen ze zeiden, ah, die hebben een glaasje te veel op, die mensen. Zij spreken met een dubbele tong, terwijl ze vol waren van de Heilige Geest. Spotten, spotten met je leven bijvoorbeeld. Spotten door nog steeds onbekeerd voor te leven en niet te luisteren naar de stem van de opperste wijsheid. Zotten, de derde categorie. Een zot, dat is iemand die grappen maakt, die dwaasheid uitspreekt en die zich ook moedwillig daaraan overgeeft en de wijsheid in de wind slaat. Want dat staat er ook heel duidelijk, die de wetenschap haten. Nou, als je iets haat, dan wil je daar niks mee te maken hebben, dan wil je dat doden, dan ga je dat uit de weg. Nou, dat zijn die zotten, geliefden. En de spreukendichter die waarschuwt ook voor zulke mensen, antwoord de zot niet op zijn dwaasheid. Dat is de categorie. Waarom kiest de opperste wijsheid toch voor deze mensen? Waarom? Dat is nou Gods langmoedigheid, gemeente. Dat hij juist die oproept, zodat iedereen daaronder gevangen wordt. De slechtste hier in ons midden, in Barendrecht. Die zegt, o dominee, dat moest u eens weten. Ik zit hier in mijn nette zondagse pak, maar ik ben wel zo goddeloos. En ik bemin echt de slechtigheid. En er kunnen soms echt spottende gedachten bij me bovenkomen als ik denk aan een dominee bijvoorbeeld of aan een kind van God. En ik kan toch zo zot doen. Dan kan ik me zo aan overgeven dat iedereen om mij lacht. En dat ik echt de sfeermaker ben in de groep. En dat ik later moet denken, oh, die zotheid, die zotheid. Begrijp me goed, er is ook een gezonde humor. Begrijp me goed. Maar zotheid, het is echt zot geklap en gekkernij en dwaasheid op de lippen nemen. En dat ook daadwerkelijk uitleven. Maar die mensen worden opgeroepen, die mensen. En dat is de langmoedigheid Gods, gemeente. Die mensen die horen het, keert u tot mijn bestraffing. De langmoedigheid van God. Deze avond, deze oudejaarsavond, mag die langmoedigheid van God wel eens dicht bij uw hart gebracht worden. Ik las in het boek van John Flavel, Christus aan de deur van ons hart. Zoiets treffends over de langmoedigheid van God. Hij zegt, die langmoedigheid van God, die houdt de gerechtigheid van God tegen. Die gerechtigheid van God, die roept om wraak. Die gerechtigheid die zegt als het ware, hoe lang zal ik die slechten, die spotters, die zotten nog verdragen? Ik zal ze straffen, ik zal ze verdoemen. Die zondaren hier in ons midden. Wij, hoe lang nog? En die langmoedigheid die houdt ze tegen. Die langmoedigheid die zegt, ach, geef ze toch nog die tijd om te keren tot uw bestraffing. Keert u tot mijn bestraffing, mijn tuchtiging, mijn opvoed. Kundige woorden, mijn oproep tot bekering. Keert u tot mijn bestraffing. Zo roept die opperste wijsheid ons allen toe, gemeente. Omdat wij voor 100% verantwoordelijk zijn voor de keuzes die we maken. Ook in het achterliggende jaar. Dat ik niet te verontschuldigen ben. Dat ik echt geen beroep kan doen op het feit dat ik nu eenmaal zo ben. Ja, elk mens is geboren met een zondig hart. En vanuit dat zondige hart bedenkt hij zondige plannen en woorden en gedachten en fantasieën, gemeente. En soms voert hij ze uit. Ja, hij raakt er soms verslingerd aan. Maar hoor wat de opperste wijsheid zegt. Keert u tot mijn bestraffing. Dat is, keert u tot mij, tot God. O gemeente, wij zijn van God afgeweken en daarom roept hij u daartoe. Keert u tot mij terug, betekent dat. Keert u tot de rechte wegen van de Heere die ik u voorgesteld heb in mijn woord. U bent tot nu toe zondige wegen ingeslagen. U loopt naar de afgrond toe, naar het eeuwige verderf toe. Keert u toch tot mijn bestraffing. En hij bestraft niet alleen met woorden, maar ook soms daadwerkelijk met gebeurtenissen in uw leven, met ziekte, met een ongeluk, met de dood, in de kring van de familie, zo dichtbij, zodat je het hoort, keert u toch tot mijn bestraffing. En dat is echt de bestraffing van iemand die dat uit liefde doet. Niet om iemand eens een pak rammel te geven, maar om hem juist te trekken. Ik heb een preek gelezen van McShane over deze stof. En McShane die wijst op een paar treffende dingen. Dat het gaat om een onmiddellijke bekering. Er staat in de tekst niet van: waarom zult gij slechtigheid beminnen? Dat staat er niet. Maar er staat: hoe lang zult gij slechtigheid beminnen? Begrijpt u, gemeente, wat dat betekent? Dat betekent dat geen uitstel kan leiden. Eigenlijk zou je het woordje nu ertussen kunnen plaatsen. Keert u nu tot mijn bestraffing. Indien gij zijn stem dan heden deze avond hoort, verhard je toch alsjeblieft niet. Stop. Stop toch met. Ja, waarmee dan? Ja, met die slechtigheid. En met die zotheid. En met die spottenij. Ja, maar dominee, dat is me nog te vaag. Stop. Stop met. Ja, met uw seksverslaving. Stop met uw sportverdwazing. Dat je zegt, ik wil niet ene voetbalwedstrijd missen. Stop met je geld, liefde. Stop met je wijngod. Stop met je duivelse muziek. Stop toch met je modezucht. Stop met uw luxe drang. Stop toch met je eigenwillige godsdienst, gemeente. Keert u tot mijn bestraffing. Ja, het is de bestraffing van de opperste wijsheid, gemeente. Het is niet mijn bestraffing van de dominee of van je vader, maar van de opperste wijsheid, die echte wijsheid in pacht heeft, die het goede met u voor heeft, gemeente. Het is niet om uw dingen of jouw dingen af te pakken waar je van houdt. Het is niet om u te plagen, maar het is echt tot uw behoud, gemeente. En om dat te bewijzen, voegt de opperste wijsheid er een kostelijke belofte bij. Onze derde gedachte. De belofte in deze oproep. Want, wat zegt hij? Als hij die oproep heeft gedaan, dan staat er: zie, ik zal mijn geest ulieden overvloediglijk uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. Dat is lokaas, gemeente. En die belofte is niet alleen voor ontwaakte zondaren, die al enigszins in de verootmoediging zijn gekomen en die hun slechtigheid en hun zotheid en hun spotternij voelen. Dat zij deze avond dat toegeven en zeggen: ja, dat is zo, zo ben ik ook. Maar het gaat hier ook over hen die daar puur ongevoelig voor zijn. Die daar hun schouders over ophalen, gemeente. Want die opperste wijsheid die wil als het ware deze oproep: keert u tot mijn bestraffing, aantrekkelijk maken. Door hen die belofte toe te zeggen. Gods genade wordt hier gepredikt aan alle zondaren, geliefde gemeente. Opdat zij er naartoe getrokken zullen worden. Want gemeente, een zondaar is net als een varken. Als je een varken een keuze laat om het toch eens lekker gebruik te maken van helder water. Er is een heerlijk bad te gebruiken. En je laat hem kiezen voor een modderpoel. Dan zal dat dier zal kiezen voor die modderpoel. En zo is het met een zondaar ook. Een zondaar die kiest vanuit zichzelf dan toch weer voor die modderpoel. Die zegt nou nog eventjes dan in die modderpoel. En morgen zal ik dan misschien wel mij keren tot die bestraffing die ik deze avond op 31 december 2019 heb gehoord, gemeente. Keert u tot mijn bestraffing? Ja, zegt iemand. Dominee, ik weet wel wat u bedoelt. En dat vond ik zo treffend wat McShane dan zegt. Want dat bedoel ik nou juist niet wat jij denkt. McShane die waarschuwt er ook voor. Hij zegt, het gaat hier niet erom dat die zondaar dan ertoe opgeroepen wordt om een soort systeem aan te gaan hangen van allerlei regeltjes en allerlei wetjes. Dat dacht je misschien wel. Dat misschien dan wel de keerzijde zou zijn. Van raak niet en smaak niet. Een soort fariseïstisch systeem. Zodat je zegt, nou ja, ik heb toch wel een behoorlijke opknapbeurt ondergaan. Nee, gemeente. Dat zou voor ons mensen, voor ons zondaren, te zwaar zijn om te dragen. Daar zou je op een gegeven moment echt zat van worden. Wat is het dan wel? McShane die wijst erop dat het zo opvallend is dat hij hier niet de vergeving van zonden in de eerste instantie belooft. De opperste wijsheid die zegt niet, keert u tot mijn bestraffing en ik zal uw zonden vergeven. Is dat dan niet belangrijk, dominee? Dat mijn zonden vergeven worden? Jazeker, dat is onmisbaar. Maar waarom komt de opperste wijsheid met de belofte van zijn geest? Nu zegt McShane, omdat de vergeving van zonden ten diepste een mens niet verandert. Dat is natuurlijk een onmisbare zaak. Maar dat verandert de mens niet, zo schrijft hij. Dat vond ik een treffende gedachte. En toen ik erover nadacht, toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Want stel je nou eens voor dat een man die getrouwd is, stiekem een gokverslaafde is. En ondertussen heel veel geld opmaakt. Ook huishoudelijk geld. Geld van de spaarrekening afhaalt. En op allerlei andere manieren schulden maakt. Wil jij wat van me lenen? Kan ik bij jou ook wat lenen? En dat hij op een gegeven moment betrapt wordt. Dat hij ontzettend veel schulden heeft gemaakt. En het geeft een crisis in het huwelijk. En dat die man dan al wenende zegt, zou je me alsjeblieft willen vergeven? Zou je me alsjeblieft willen vergeven? En dat die vrouw zegt, goed, ik wil je wel vergeven. Maar is hij daarmee dan van zijn gokverslaving af? Nee toch? Loopt hij dan daarna niet meer het gevaar om weer te vallen, weer terug te vallen in die gokverslaving? Nee toch? Die vrouw die zegt, ik wil je wel vergeven, maar jij gaat in therapie. Want jij moet van die gokverslaving af. Snapt u, gemeente, waarom die opperste wijsheid tegen die slechten, die spotters, die zotten, belooft, ik zal mijn geest overvloediglijk over u uitstorten. Niet zomaar karig, maar een klein beetje, maar overvloedig uitstorten. Dat heeft die man nodig om echt ook tot zijn bestraffing te keren. Want dat kan hij niet van zichzelf, gemeente. Daar heeft hij die persoon en het werk van de Heilige Geest toe nodig. Zodat dat een werkelijkheid voor hem gaat worden. Je kunt mijn geest ook uitleggen van ik zal mijn gezindheid in u geven. Zo schrijven onze kanttekeningen daarover. Mijn gezindheid. En daar gaat het over, gemeente. En ik las ergens een treffend voorbeeld om dat aan te geven wat dat is. Namelijk van de Samaritaanse vrouw. Als die Samaritaanse vrouw aangewezen is als een slechte vrouw. Zomaar plotseling door die man. Die tegen haar zei, haal je man maar op. En dat ze zei, ik heb geen man. Dat klopt, want de man die je nu hebt, dat is je man niet. Je hebt er 5 gehad. Oh, dat moet een profeet zijn. Die wordt verlicht door de Heilige Geest. Dat hij dat zomaar kan zeggen. En dan valt zij in een strik van godsdienst. Dan zegt zij, dan wil ik toch wel eens weten, waar moet je nu naar de kerk gaan? Moet je dat nou hier op de berg Gerizim doen? Of moet je dat nou in Jeruzalem doen? Nee, vrouw. Het gaat erom dat je God aanbidt in geest en in waarheid. Want God is een geest. En die hem aanbidden, die aanbidden hem in geest en in waarheid. Daar komt dat woordje geest weer terug. En daar wordt mee bedoeld naar de zin en mening van mijn geest. Want dat staat er in onze tekst. Ik zal mijn geest, de geest van wijsheid, aan u geven. Aan u. Wat is dat een wonder, gemeente. Dat hij dat in overvloed wil schenken. Ik zal mijn geest geven, zodat je deze avond stilgezet wordt op de levensweg. En dat je dat echt ter harte gaat nemen. Dat je dat gaat geloven. Dat als je sterft, dat je dan voor eeuwig verloren zult gaan. Want dat is een ernstige zaak, geliefde. Zoals ik vandaag nog één onze dat heb horen zeggen. Die zei, dan ga ik voor eeuwig verloren, dominee. O gemeente, wat is dat toch een ernstige zaak. Mijn geest geef ik aan u, zodat u dat echt gelooft. En dat die brug opgehaald wordt naar de wereld. Dat je die liefde tot de zonde kwijtraakt. En dat je daadwerkelijk de kracht krijgt om te breken met de ongerechtigheid, geliefden. En dat er een wonder gebeurt in je hart, dat je voelt dat je liefde krijgt tot God en tot zijn woord. Zodat je de zonde echt gaat haten. En ervoor op de vlucht gaat, gemeente. Dat je voelt wat, wat eerst voor mij een lust was. Dat is me nu tot een last. En wat wij eerst tot een last was. Het naar de kerk gaan en weer de Bijbel lezen en weer bidden. Nou, pa, even kort hoor, want ik heb haast. Dat wordt je nu een lust. Een last. Dat wordt een lust. En een lust, dat wordt een last, gemeente. En dat je die boezemzonde niet langer meer verbergt. Maar ik beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Die geest, gemeente, van die opperste wijsheid. Die mij brengt, zo zegt Maxime, tot het hoogtepunt van de kennis die hij verstrekt. Namelijk tot de Zoon, waarin vergeving van zonden te vinden is. En hoe doet hij dat dan? Dat doet hij door mijn woorden aan u bekend te maken. Het laatste stukje van onze tekst. Want hij gebruikt een middel. Namelijk mijn woorden bekend te maken. Ja, gemeente. Hoort u dat? Bekend te maken. Dat veronderstelt dus dat ze niet bekend zijn. Dat ze voor mij vreemd zijn. Dus het gaat om woorden die aan mij geopenbaard worden. Die voor mij open gaan. die voor mij nieuw zijn. Dat kunnen hele oude woorden zijn. Die je vroeger misschien wel uit je hoofd hebt geleerd. Maar die dan opeens zo volstrekt nieuw voor mij gaan worden. Of omdat ik ze nog nooit echt gehoord heb. Denk aan Cornelius de hoofdman. Hij vreesde de Heere, maar hij wist zo weinig. En hij smeekte om die wijsheid Gods. En toen kwam er een engel en die zei niet van, dan ga ik je dat vertellen, Cornelius. Nee, hij zei, stuur maar een paar knechten naar dominee Petrus. En haal hem maar op. Hij bevindt zich in de stad Joppe. En toen Petrus daar kwam, toen kwam hij bij een man die woorden der zaligheid wilde horen. Omdat die voor hem verborgen waren, gemeente. Nee, het is niet voor een mens verborgen dat er geen God zou zijn. Helen Broek zegt heel duidelijk dat God zich openbaart in de natuur. Maar wat wel voor een mens verborgen is, dat is het antwoord op de vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? Kijk, en dat belooft hier de opperste wijsheid. Door mijn woorden bekend te maken. En vooral dat ene woord, wat we lezen in 1 Timotheüs 2 vers 5 en 6. Want er is één God en één middelaar Gods en der mensen. De mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis ter zijner tijd. Want gemeente, dat vernemen wij niet uit de natuur. Dat er een middelaar is, waardoor een mens zalig kan worden. Dat is een verborgenheid. Paulus noemt dat de verborgenheid van voor alle eeuwen. Colossenzen 1 vers 26. En die heeft God direct na de val bekendgemaakt. In de moederbelofte. En langzamerhand geopenbaard. En uiteindelijk is hij gekomen in het vlees. Dat is door de uitwendige prediking van het evangelie. Nou ja, zegt iemand, dan weet ik het dus. Nee. Toch bedoelt de opperste wijsheid meer dan alleen maar dat ik het uitwendig hoor. Want dat weten wij allemaal, bijna allemaal, zoals we hier zitten. Toch? Dat hoef ik hier vanavond bijna voor iedereen niet te herhalen. Het gaat hier vooral om de bekendmaking van de woorden in mijn ziel. Zodat zij kracht gaan doen in mijn hart. Paulus zegt heel duidelijk in 2 Korinthe 4 vers 3. Doch indien ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan. Hoor je dat? Het blijft bedekt voor degene die verloren gaan. Kijk, en dan gaat God dus door de bekendmaking van zijn woorden in de ziel zijn welbehagen uitvoeren. Nou, maar dominee, dan spreekt u zichzelf toch tegen. Want u hebt toch in de eerste gedachte en ook wel in de tweede gedachte duidelijk aangegeven dat het toch tot alle zondaren komt. Jazeker. Een dikke streep eronder. Daar doe ik niets van af. Zo moet er ook gepreekt worden. Maar als het gaat om die bekendmaking in de ziel, dan voert God zijn vrij machtig welbehagen uit. En juist bij degene bij wie hij dat gaat doen, die gaan dat erkennen. Wat? Nou, dat God vrij is om met mij te doen wat hij wil. En dat hij geen onrecht doet als hij deze avond aan mij voorbij gaat. Zo'n slechte jongen. Zo'n spotter met zijn leven. Omdat hij al 72 jaar die roepstem veracht. Zo'n zot, dat hij vanavond aan mij voorbij zou gaan, dat zou naar recht zijn. Maar als Gods geest mij die woorden gaat bekendmaken, dan laat ik God toch niet los. Dan zeg ik, o Heer, u hebt toch vanavond geroepen. U hebt mij geroepen. Toch, ondanks dat ik het niet verdiend heb, dat je dat bevindelijk gaat kennen, dat woord des Heeren. In je hart, geestelijk, de kracht van de wet gaat ervaren. Dat je dat niet ervaart als een opsomming van de 10 geboden, maar dat die diep doordringt en dat die je ontmaskert. En laat zien, die overspeler, dat bent u. Die leugenaar, dat ben ik. Die doodslager, dat ben ik. Voelt u? Die godlogenaar, dat ben ik. Die sabbatschender, dat ben ik. En dat ik ga zien dat ik de dood verdiend heb. Mijn verlorenheid, mijn schuld tegenover God. Dat Gods recht dat eist. Voelt u, gemeente, dat dat wat anders is dan een opsomming van allerlei dogma's? Dan ga je zwijgen. Dan ga je de binnenkamer zoeken. Dan word je stil. En dan ga je roepen tot de hemel. Dan zeg je, o God, is er voor zo'n slecht meisje, zo'n slechte jongen of man of dominee, nog doen aan? Om bevindelijk dan te kennen dat er maar één is die je zalig kan maken. En dat is de middelaar Gods en der mens. Om zo teruggebracht te worden bij God, gemeente. En wat is het toch rijk, wanneer een mens daardoor genade niet langer meer een vreemdeling van is. Dat hij ons wordt tot wijsheid. 1 Korinthe 1 vers 30. En dat je het echt horen mag bij hem vandaan. Ik ben de weg en de waarheid. En het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. O, laat dat op deze oudejaarsavond de boodschap mogen zijn die we meenemen vanavond. Die we overdenken. En daarom smeken. Iemand zegt, dominee, mag ik ook smeken tot de Heilige Geest? Jazeker, dat mag. Hoor maar het gebed uit Hooglied. Kom, gij noorderwind. En gij zuiderwind, doorwaai mijn hof. Mijn hof vol met onkruid en goddeloosheid. Ontdek mij maar aan mijzelf, Heere. Maar doe mij ook dat andere gevoelen. Namelijk de zuidenwind van de vertroosting dat er voor mij nog doen aan is op deze avond. Maar meestal bidt en bekommert zondaar tot God. En heeft hij niet direct dat onderscheid wie dat nou precies is. Maar dat is de drie-enige God, gemeente. Wanneer een zondaar roept, o God, zou u deze avond mij genadig willen zijn? Voelt u, op grond van deze woorden. Want, Heer, u hebt toch niemand uitgesloten deze avond. Die u opriep, keert u tot mijn bestraffing. En zou u dan ook mij, uw woorden, hier van binnen, bekend willen maken. Zodat ik dat mag ervaren. O, wat is dat een voorrecht. Wanneer ons dat te beurt gevallen is. Wanneer we herinnerd worden. Volk van God in ons midden. Aan het moment dat dat wonder gebeurde. Wat is dat toch een bijzonder moment geweest in uw leven dat de Heere u stilzet. Weet u het nog? Denk eens eraan terug. En stemt u dan in met deze waarheid. Dat u voordat u stilgezet was, zo'n slechte was. Zo'n spotter met uw leven. Zo'n zot. Dat is toch zo? En dat u in de nadere ontdekkingen moet zeggen, o, ik kom die aanspraak niet te boven. Echt niet. Dat is geen vroom praatje hier vanaf de preekstoel. Maar dat is echt zo. Die kom ik niet te boven, Heer. Maar ik kom ook dat wonder nooit te boven. Dat wonder van vrije genade. Dat u mij ook riep. En dat u mij de genade gaf om echt die bestraffing van u ter harte te nemen. En dat was als een roede. Maar er zat wel honing aan. Dat was de honing der liefde. Waardoor ik een verbroken en een verslagen hart kreeg. En waardoor ik gevoelde de trekking naar u toe. Dat ik u daadwerkelijk ging zoeken. En gewillig gemaakt werd om met alle zonden te breken. En dat ik echt mocht gewaar worden. Dat gij uw woorden aan mij bekend ging maken. En daarom gaat dat woord leven in de zielgemeente. En zal het een gebed blijven van degene die daar geen vreemdeling van zijn. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Opdat ik mij niet van uw paan moog keren, Heere. En wordt mijn vlees dan van het kwade licht verrast. O, dat ik dan de stem mag horen van uw opperste wijsheid. Dat hij mij waarschuwt. En dat hij tegen mij zegt, keert u tot mijn bestraffing. O, dat hebben Gods kinderen dagelijks nodig, gemeente. Niet alleen bij de eerste bekering, maar ook bij de dagelijkse bekering. En dat ze door dat woord van God vermaand, vertroost, geleid worden, gesterkt worden. Zodat ze hoe langer hoe meer als een dwaze in zichzelf aan de voeten van die opperste wijsheid mogen verkeren. En dat zal eindigen in de lof op deze wijsheid. Die we samen gaan zingen met Psalm 19, vers 4. Daar is hier een wet nochtans verspreid vol naakter glans. Terwijl zij het hart bekeert. Amen. eindigen met gebed. Heren, zo belijden wij voor uw aangezicht al onze ongerechtigheden, ook van het achterliggende jaar. En geef ons een hart dat dat op in oprechtheid doet. Want wij hebben tegen u gezondigd. We hebben u verlaten, de bron van alle goed. We hebben uw wet geschonden, o Heere, en het evangelie veracht. En dat dagen zonder getal. We hebben toegegeven aan de lust tot zondigen. Heere, we hebben liefde tot de zonde. Heere, wilt gij ons toch genadig zijn? Wilt gij ons toch alstublieft verzoenen door uw dierbaar bloed? Dat wij gereinigd en gewassen mogen worden door dat bloed dat reinigt van alle zonden. O, we smeken het u. Ga niet met ons in het gericht. Wees ons genadig. Gij zijt toch langmoedig en groot van goedertierenheid. En vol van barmhartigheid in de Zoon van uw eeuwige liefde. Heere, heb ook moeder dank voor het goede wat gij deze avond ons nog gaf. Breng ons ook morgenochtend weer in uw huis. En dat wij ook de begeerte hebben om het nieuwe jaar met u te mogen beginnen. En dat alles natuurlijk zo de Heere wil en wij leven. En dat bidden wij u niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. Dan zingen wij nu staande Psalm 79, het vierde vers. Gedenkt niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Thank you. Ontvang de heil, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.
zijn ogen.
Ja, ik ook.